Charlie Munger is deze week overleden op 99-jarige leeftijd. Het beste wat je als mens kunt doen, is een ander mens helpen, zei Charlie. En Charlie hielp ons allemaal door zijn wijsheid te delen. En als eerbetoon aan Charlie, proberen Jan en ik zijn wijsheid aan jou door te geven, hoe hij ons geïnspireerd heeft. En het is denk ik goed om te vertellen dat we toevallig begin dit jaar al een deep dive Charlie Munger over zijn boek, waar hij aan meegeholpen heeft, Poor Charlie's Almanak, samen met Hans van Os hebben gedaan. Daar zijn we diep op dat boek ingegaan. Vandaag draait het echt om een eerbetoon met een paar fundamenten die Charlie Munger hebben gevormd. Zijn belangrijkste beleggingslessen. Ja, en wat nou voor ons ook echt de belangrijkste levenslessen zijn. En wat ons, ja, wat we eigenlijk aan onze eventuele kinderen door willen geven.
Ja, ik denk dat het precies is, Roan. Het is moeilijk om een podcast over Charlie Munger te maken nu die het niet meer is. Het was altijd, hij is sinds 1924 op 1 januari is hij altijd in ons midden geweest. Dus wij kennen ons geen leven zonder Munger. En ik denk dat hij voor ons beiden veel betekend heeft. Want wat jij schreef, jij werd geïnterviewd door het FD. En jij schreef, of jij vertelde, ik ging naar Omaha voor Buffett, maar...
Voor Buffett's beleggingslessen en ik ging er weg met de levenslessen van Munger. Want Munger is gewoon... Ja, Buffett is echt beleggen, maar Munger is veel meer uitgesproken en veel meer andere disciplines. En ik denk dat hij ook in die zin voor jou langzaam een held geworden is.
Ja, ik denk dat de meerderheid van de fans van Munger bij hem zijn gekomen via Buffett. En dan kijk je de vergaderingen van Berkshire terug en dan zie je daar die sidekick die af en toe wat zegt, maar die veel minder woorden nodig heeft om net zoveel impact te maken als Buffett. Ja, en dan kun je eigenlijk niet anders dan fan worden.
Ja, en altijd met humor en altijd zijn wijsheid delen. En altijd gewoon recht voor zijn raap. En dat kan ik altijd wel waarderen.
Ja, hij is veel uitgesprokener dan Buffett over van alles en nog wat.
Hey Jan, wat zijn de fundamenten die Munger gebouwd hebben, als ik het even zo mag zeggen?
Ja, nou, dan gaan we toch even... We gaan niet een hele lange geschiedenis jaar per jaar doen hoe Munger... is geworden wie hij is, maar we gaan toch even terug naar het verleden. En het is 1 januari 1924, nieuwjaarsdag in Omaha. En Charles T. Munger, Charles Thomas Munger, wordt geboren als zoon van advocaat. En zijn grootvader was Thomas Charles Munger, dus niet Charles Thomas, maar Thomas Charles, een rechter. En die periode, 1924, vlak voor de grote depressie van 1929... heeft echt een hele grote invloed gehad op Munger. En als teenager werkte hij bij Buffett and Sons. Dat was de supermarkt in het bezit van de opa van Warren Buffett. Dus dat toeval, want de beide mannen of knapen kenden elkaar nog niet op dat moment. En hier moest hij 12 uur per dag werken voor $2 per dag. En moest hij ook nog luisteren naar de antisocialistische propaganda van de heer Buffett. Want die had het niet zo met de socialisten. Dus dat heeft Munger volgens mij ook gevormd. En het was best wel een pientere gast, want hij ging wiskunde studeren aan de University of Michigan. Totdat hij daar in 1943 vanaf moest, omdat hij zich in het leger moest melden vanwege de Tweede Wereldoorlog. En in het leger viel hij eigenlijk wel op, omdat hij gewoon hoge cijfers haalde. En toen werd hij verzocht naar Caltech, California Technology, te gaan in Pasadena. Om meteorologie te gaan studeren. Dus hij weermodellen en noem het allemaal op, dat was toen behoefte aan. En uiteindelijk heeft hij die studie niet afgemaakt en heeft hij gesolliciteerd bij Harvard Law, de rechtenstudie op Harvard. Hij was heel slim, hij had gewoon nog niks afgemaakt. En dan werd hij afgewezen. Maar omdat zijn opa rechter was en zijn vader advocaat, trokken ze aan wat lijntjes en is hij toch Harvard binnengekomen.
Zo gaat dat.
En hij heeft dat vertrouwen niet beschaamd, want hij is summa cum laude afgestudeerd. Volgens mij waren er 370 studenten en hij was bij de beste 12. Dus was wederom een slimme kop. En niet lang daarna trouwde hij. Kreeg met zijn eerste vrouw 3 kinderen, is die van gescheiden. Maar hij heeft daar wel al best wel veel meegemaakt, want zijn de jongste kind Teddy, die overleed op 9-jarige leeftijd al aan leukemie. En Munger heeft daar echt uren, dagenlang aan het bed gezeten. En verschrikkelijke kras moet dit zijn geweest op zijn ziel. Dat misschien even over zijn privéleven. Hij is daarna hertrouwd trouwens en 54 jaar lang met de tweede vrouw samen geweest. En nog een keer 4 kinderen gekregen. Dus 54 jaar kunnen weinig mensen ontzeggen. Daar vertellen. Je ouders trouwens doen het ook goed, Rowan.
Ja, ze zijn aardig op schema. En Buffett is ook aardig bezig met Munger. Die zit al 64 jaar of zo, dat ze elkaar in ieder geval kennen.
Ja, en, ja.
Maar inderdaad, lange relaties.
Ja, lange relaties, inderdaad. Nou ja, maar wat Munger, wat hij niet zo'n lange relatie mee had, was uiteindelijk het zijn werk als advocaat. Toen hij van Harvard kwam, is hij eerst nog even in dienst gegaan. En toen heeft hij zijn eigen law firm opgericht. Munger, Tolles en Olsen. Nog steeds de advocaat van Berkshire Hathaway.
Zo. Dus,
alle rechtszaken die je nu leest over die wildfires bij Pacificorp en zo. Ja. Dat is allemaal, daar zit Munger, Tolles en Olsen nog achter. Volgens mij werken heel veel mensen tegenwoordig. Maar wat Munger, hij vond volgens mij het werk inhoudelijk nog wel oké. Okay. Hij zat met name aan de vastgoedkant. Hij heeft later ook heel veel in vastgoed gedaan. Vaak zelf, niet met Buffett. Maar hij vond dat uurtje factuurtje werken, dat vond hij verschrikkelijk. Ja. En hij zei, ja, zelfs als ik de meest senior partner word, dan vind ik de verhouding geld die ik krijg voor mijn tijd echt niet aantrekkelijk. En ja, eigenlijk parallel in die tijd ontmoette die ook Buffett. Dat was in 1962. En ze werden eigenlijk meteen vrienden. En ze gingen brieven schrijven, ze gingen bellen. Maar uiteindelijk kwam Buffett of Munger pas echt bij Berkshire in dienst. En werkte pas echt formeel samen met Buffett in 1978. Maar in de tussentijd is ook net als Buffett, heeft Munger ook een partnership opgericht, waar die gewoon voor mensen ging beleggen. En tussen 1962 en 1975, 19,8% per jaar.
Zo.
Dus die Munger, die kon er wel wat van.
Die kon er wel wat van, ja.
Die kon er wel wat van. Maar dan denk je dat je alles gehad hebt. Want hij kwam in 1978 als VP, als vice president. Dat werd hij toen van Berkshire. Aandeel Berkshire, $10.
Juist.
Aandeel Berkshire vandaag, het A-aandeel, $543.000. Dus een 54.000 bagger.
Niet 54.000%, maar 54.000 keer over de kop.
Ja, en in procent is het dus 54. Ja, dan moet het nog 2 nullen achter. Dan is het 5 ja. miljoen procent of zo.
Ja. Sick. Lange termijn dus compounden.
Dus de misschien wel de grote. Zijn switch, eigenlijk zijn veelzijdigheid, is dat hij begon met wiskunde. Toen ging hij meteorologie doen. Toen werd het law. En uiteindelijk werd het een van de beste beleggers in de wereld. Ja, dat is wel ongekend. Is ongekend.
Ja.
Dus, ja.
Het zegt ook wel dat.
Go ahead.
Nee, ga verder.
Ja. Hij heeft ook gewoon van die trivia waarvan je denkt van, hij had 35 hamsters in zijn jeugd. Hij heeft zijn linker oog is er niet meer. Er is een mislukte oogoperatie. En er was even angst dat hij ook zijn rechter oog zou verliezen. En toen is hij braille gaan leren. Ja, allemaal van die dingen waar je denkt, want dit is echt een bijzondere man. Die zich niet uit het veld laat staan.
Nee, wat dat betreft is het een echte stoïcijn die gewoon. Ja, wie zei het? Aurelius of Epictetus, ik weet het niet eens. Maar adversity is a blessing. Dus elke tegenslag, nou ja, dat is niet zozeer altijd een zegen. Maar ja, hoe hij ermee omgaat, door gewoon gelijk weer vooruit te kijken. En wat je het beste je van kan maken. En jij vertelde ook nog voor de tijd. Ja, dit heeft hier eigenlijk misschien niet zoveel te maken. En ik weet niet of het helemaal in je past, maar ik vind het gewoon een mooi verhaal. Dus laten we het doen. Ik vroeg jou, hoe lang zit hij eigenlijk al zat hij in een rolstoel? En toen zei jij, ja, daar heeft hij ook weer een hele strategie voor. Kan je dat eens uitleggen?
Ja, dat vertelde hij tijdens de aandeelhoudersvergadering eerder dit jaar van de Daily Journal. Dat is echt trouwens een aanrader. Daar is hij jarenlang chairman geweest. En die hadden een vergelijkbaar evenement als Berkshire Hathaway. Maar dan stond Munger in de spotlights en niet zozeer Buffett. Dus echt de moeite waard om die terug te kijken. Maar hij vertelde van ja, ik begon gewoon wankelen te lopen. Ik had natuurlijk ook maar één oog waarmee hij kijkt. Dus hij dacht, ja, ik moet aan de wandelstok. Maar toen had hij de statistieken gelezen dat mensen met een wandelstok nog steeds best wel vaak vallen. En als je op een leeftijd van richting de 90 valt, dan is de kans dat je een heup breekt heel groot.
Dan ga je dood.
Ja, daar gaat een heel groot percentage binnen een jaar dood. Gewoon ja. Dat je dat liggen in een ziekenhuisbed, dat is zo slecht voor je op die leeftijd. Dus hij heeft die wandelstok eigenlijk vrij snel ingeruild voor gewoon een rollator. Gewoon puur vanwege de statistiek en de kans dat hij zou vallen. Heel zijn eergevoel aan de kant gezet. Maar zelfs dat met een rollator ging het op een gegeven moment niet meer zo heel goed. En merkte hij dat hij wat wankeler werd. En heeft hij gewoon in één stap is hij gewoon de rolstoel ingegaan. Een scoopmobiel.
Ja, ik vind dit zo'n mooie les. Ja. En wat mijn vader heeft tot een jaar geleden een zorgwinkel gehad. Die verkocht wandelstokken, rollatoren, rolstoelen aan veelal bejaarde mensen. En bijna altijd komen die mensen daar als ze eigenlijk medisch gezien een rollator nodig hebben. Maar dat willen ze niet. Dat stellen ze zo lang mogelijk uit, omdat dat toch een soort van ja, toegeven is van dat je achteruit gaat, dat je minder vitaal bent. Ja. En je verwacht misschien dat naarmate iemand ouder wordt, dat die meer scheid heeft om uiterlijk vertoon, hoe je bijloopt en dat soort dingen. Maar dat is dus helemaal niet zo. Maar Munger heeft dat dus totaal wel. Die heeft daar gewoon volledig scheid aan.
Ja, en jij zou zeggen, iedereen die wat van mij vindt, to hell with them.
Ja.
Dat zou je denken zijn. Ja. Maar Roland, beleggingslessen, hè? Want we hebben. Want wat zou jij zeggen dat de grootste les is die Munger aan ons geleerd heeft qua beleggen?
Nou, ik denk dat hij voor mij het beleggen leuk heeft gemaakt. En dat komt doordat hij Buffett eigenlijk heeft geleerd en daarin mij heeft geleerd dat het veel beter is om geweldige bedrijven tegen een eerlijke prijs te kopen dan ja, normale bedrijven of slechte bedrijven tegen een lage prijs. Dat je gewoon voor kwaliteit wil betalen. Ja, en dat je dus kan meesurfen op het succes. En ik denk dat hij was degene die Buffett nog even een stok in de reet duwde van jij moet See's Candies kopen. En gewoon die hogere winstmultiple, ik weet niet eens welke multiple, maar toen 8 keer de winst of zo betalen. $25 miljoen was dat in de jaren 80, denk ik. Waar inmiddels dus meer dan 1 miljard aan cash uit is gehaald. Ja, dat punt. Ja, dat ben ik hem heel dankbaar voor. Dat hij dus Buffett even geport heeft.
Ja, zonder Munger had Buffett Apple dus nooit gekocht.
Ja, zo zou je het kunnen zien. Dat hij was blijven hangen in die echte klassieke value stocks.
Ja, ik las ook in het boek van Poor Charlie's Almanac dat eigenlijk vertelde de Susie Buffett, de vrouw van Warren, van ja, altijd als Warren nieuw iemand ontmoet, dan is hij het meest aan het woord, is hij zijn kennis aan het delen. En in 1962, toen Warren Charlie ontmoette, toen was Buffett dus gewoon, toen had Susie hem als eerste gewoon voor het eerst gezien dat hij gewoon stil was. Dat hij alleen maar gaat luisteren was naar Charlie. Omdat hij voor het eerst iemand had ontmoet die slimmer was dan hij.
Ja.
Kan me dat helemaal voorstellen. Ja. En het verhaal is ook dat hoe Buffett Bill Gates voor het eerst had ontmoet, dat was gewoon een soort van setup. Maar toen konden ze helemaal niet meer stoppen met praten met elkaar.
Ja, klopt.
Gaaf, hè?
Ja. Bij de vader van Gates. Ja, fascinerend als je dan een soort van je liefde op intellectueel gebied ontmoet.
Ja, geweldig.
Heb jij beleggingslessen?
Ja, ik vind het heel mooi. Er zijn diverse dingen die Munger me geleerd heeft. Maar ik denk met name, en dat is een soort van allemaal in dezelfde categorie, EBITDA, Munger bullshit earnings. Hij heeft het over eerlijke accounting. Over hoe je moet voor derivaten, hoe je dat voor moet boekhouden, dat soort dingen. Weinig schuld gebruiken. Dat soort dingen. Daar is Munger echt heel bekend eigenlijk voor mij om geworden. Ja, en EBITDA noemt hij altijd bullshit earnings. Dat vind ik mooi. En Munger was ooit 2 keer onderdeel van een compensation committee. Is ook wel een mooi verhaal. Dus dat is een commissie die namens de Raad van Commissarissen dan bepaalt van hoe hoog moet de beloning zijn voor het bestuur. Nou ja, dat heb je aan Munger een verkeerde, want ja, die is tegen stock-based compensation, dus beloningen en aandelen. Die wil dat de beloning precies overeenkomt met de belangen van de aandeelhouder. En dat is heel vaak niet zo. Dus Munger werd eruit gezet al heel snel. En toen vertelde Buffett van, ja, ze zijn gewoon op zoek niet naar Chihuahua, maar of ze zijn op zoek naar Chihuahuas in die Boyd, Chihuahua hondjes, en niet naar Pitbulls of Dobermans. En toen waarop Munger reageerde, that will be insulting to the dogs.
Ja. Typisch, ja.
Ja, dat soort dingen, dat vind ik, dat je eigenlijk, dat je het probeert heel simpel te houden en dat je, ja, if you show me the incentive, als je me, hoe is
de prikkel.
Mooie vertaling voor?
Ja, de prikkel. Wat.
Ja, als je mij de prikkel laat zien, dan laat ik je de uitkomst zien. If you show me the incentive, I'll show you the outcome. Ja, dat is zo waar.
Ja,
overal in de wereld.
Vanochtend las ik nog de earnings call van Snowflake terug. Data warehouse bedrijf. En dat doe ik altijd even om te kijken hoe Azure en AWS en Google Cloud het doen. Want daar stelt een analist altijd een vraag over. Ja, en AWS draait 75% van Snowflake draait op AWS. Dus al die klanten van Snowflake draaien op AWS voor 3/4. Ja, en de reden dat Azure nu pas van de grond komt een beetje, is omdat gewoon de salesforce van Snowcloud, dus de verkopers, ja, de juiste prikkels hebben, ook gekieteld worden om nu Azure te verkopen. Er was niet een technologische reden dat AWS beter was dan Azure of zo. Maar puur dat ze die prikkels even de goede kant op moeten krijgen. En nu groeit Azure daar veel harder onder die klanten.
Ja, zo zijn er zoveel dingen. Eigenlijk als je deze prikkels kan achterhalen, dan weet je eigenlijk de uitkomst ook al.
Ja.
En dat is dat is gewoon mooie les van Munger. Maar zijn levenslessen, Rowan, die zijn denk ik nog wel even bekend, hè? Even, want hij heeft allerlei mental models, eigenlijk manieren hoe je naar een probleem kan kijken. Dus Munger heeft, ja, je zou het kunnen zeggen, lenzen. Volgens mij heeft hij er meer dan 100. Dus hij kan op 100 manieren naar een casus of een situatie kijken. En dat maakt hem toch wel tot een fenomenaal persoon en fenomenale belegger.
Ja, dat maakt hem uniek. En er is ook zo'n boek, ik weet niet precies de titel, maar iets van From Darwin to Munger, zoiets. En dan ga je dus vanuit verschillende disciplines, zoals de natuurkunde, biologie, kijken hoe je dat kan toepassen op de beleggingswereld. Dat soort lessen. Nou, biologie is dus natuurlijk iets zoals survival of the fittest. En dat is natuurlijk ook op beleggen heel erg goed toe te passen. En ja, die mentale modellen, daar komt hij ook in dat boek Poor Charlie Almanak heel erg op terug tijdens zo'n Harvard speech. Volgens mij staat hij qua audio nog wel eens ongetwijfeld ergens op Spotify.
Ja, klopt. De commencement speech.
De commencement speech. Ja, dat je dan zo geniaal was. En nu zijn dat soort mentale modellen wel wat gemeengoed. Wij kennen ze denk ik allemaal. Het zijn best wel vanzelfsprekend. Maar ik weet niet of we de kracht van die mentale modellen helemaal bevatten. Want jij hebt het ook wel eens over een Lollapalooza effect. Dat ja. Als er heel veel verschillende mentale modellen eigenlijk samenkomen, dan leidt dat tot een oerkracht of zo. En ja, Munger gebruikt wel eens voorbeeld van een Tupperware party. Nou, ik heb dat gelukkig zelf als mens nooit hoeven meemaken. Maar daar kwam wel eens iemand bij mijn ouders thuis. Ja, die ging dan van die plastic broodtrommels en dat soort dingen verkopen. Eigenlijk uiteindelijk troep, in ieder geval voor veel te veel geld. Alleen, ja, diegene, die persoon, die verkocht echt ontzettend veel. Die liep helemaal binnen op zo'n avond. Puur omdat daar bijvoorbeeld mensen zitten die je kent, want mijn moeder en de buren en dat soort gingen allemaal samen. Dus je wilt niet als enige niks kopen. Dat is een soort social proof effect. Nou, er is een soort van schaarste effect wat erin zegt. Want diegene zegt, ja, ik heb maar een beperkte hoeveelheid mee. Wie wil deze? Nou, dan gaan ze graaien natuurlijk. Dan gaan ze over elkaar heen. En zo zijn er nog veel meer dingen waardoor dat in één keer zo'n gigantisch winstgevende avond voor heel lang is geweest.
Ja, tot de muziek stopte.
Tot de muziek stapte, ja.
Nee, maar dat is inderdaad een hele mooie en ook echt een super gave term, Lollapalooza effect. Altijd aan denken als er gewoon extreme dingen gebeuren. Dus ja. De hele Nassim Taleb extremistan, dat is ook wel voor een deel dit effect bij veel gebeurtenissen.
Ja, en ik heb daar ook, het is meer een psychologisch iets, maar als je bij beleggen, dan moet ik er altijd bij bepaalde bedrijven aan denken, bijvoorbeeld Tesla. En dan is er niet één ding wat Tesla fenomenaal doet, maar het zijn 10 dingen die ze allemaal net iets beter of net iets anders dan de concurrentie doen. Ze hebben bijvoorbeeld eigen laadstations. Nou, dat gaat niet het verschil maken dat een Tesla-auto veel beter is dan een auto van BMW. Ja, dan hebben ze bijvoorbeeld geen dealernetwerk. Dat levert een klein kostenvoordeel op, maar dat gaat echt niet het verschil bepalen. Maar al die kleine dingetjes die ze hebben, kan echt tot een Lollapalooza-effect leiden, waardoor je juist op de lange termijn zo'n voorsprong krijgt op concurrenten.
Geen union.
Nog geen union. Komt eraan, heb ik gelezen. Ik weet niet of Musk daarmee akkoord gaat, maar...
Nou ja, Berkshire is misschien zelf ook wel een Lollapalooza-effect, hè? Want gewoon heel lang continu de meest rationele beslissing maken voor elke euro die je over hebt. Dat leidt tot wat Berkshire nu is. En daarbij rücksichtloos kritisch zijn op jezelf als je... Ja, uiteindelijk is gebleken dat je niet de beste bestemming voor die dollarwinst had hebt gevonden. En dat in Munger natuurlijk ook heel erg. Rubbing your nose in your own mistakes. Als je een fout maakt, ja, zorg gewoon voor dat je die fout nooit meer maakt. En dat doe je door jezelf echt in je fouten te wrijven. Te echt zout in de wonden te strooien.
Ja, dat is iets natuurlijk waar we het vaker over hebben. En dat doet natuurlijk veel pijn om jezelf daarin te wrijven. Want je moet je diepste ziel opzoeken bij jezelf. Alleen, ja, vanaf dat moment, daar vindt groei plaats. We hadden het met de ledendag natuurlijk ook over. Vanaf dat moment vindt er groei plaats. En ja, ook wel over vergevingsgezindheid van Munger. Ik weet niet hoe het kwam, maar ik zat op de e-reader. Ik had even geen leuk boek op de slaapkamer. Ik zat op de e-reader van Ilse. En ik kwam op een boek van Siewert van Linde uit. Van de mondkapjesaffaire. En ja, je wordt op de eerste plaats heel verdrietig van het lezen van dat boek. Dus dat raad ik niemand aan. Maar dat is dus een persoon die eigenlijk Nederland heeft voorgelogen. En daarmee 9 miljoen euro persoonlijk heeft verdiend. En net als zijn twee mede-ondernemers. Maar toen kwam hij nog in een tv-programma. En daar had hij gewoon kunnen zeggen... Sorry, Nederland. Ik heb een ontzettend stomme fout gemaakt. Ik dacht dat ik met een onderneming bezig was. En het liep wat uit de hand. En ja, het was heel dom van mij om zo te graaien. Om voor te liegen dat we het om het niet doen. Maar... had hij gewoon dat geld terug kunnen storten naar de staatskas natuurlijk. Ja. En dan was Munger de eerste die had gezegd... great guy. Of op zijn eigen manier, maar...
Ja, die had over zijn hart gestreken en gezegd van... ja, iedereen maakt fouten, maar dit toont character. Ja. Dit toont aan dat je fouten kan inzien... en dat het feit dat je dat kan, dat maakt je al best wel bijzonder. Dus ja, het feit dat hij het niet deed was eigenlijk gewoon de base rate... Want het is heel moeilijk. Zeker als er heel veel mensen kijken.
Ja, het is heel moeilijk. En ook met de reputatietest. En ik denk dat die misschien van Buffett komt. Maar ik weet zeker dat Munger er veel over getest heeft. Dat als je iets gaat doen. En als je erover na gaat denken hoe je dan morgen in de krant staat. Als het uit gaat komen wat je hebt gedaan. Zou je daar dan akkoord mee zijn? En ja, we hebben het wel eens eerder gehad over het stapbudget. Daar kon je 1000 euro krijgen voor een... cursus, dan kregen mensen dat gratis en dan kreeg je als ondernemer subsidie. Nou, wij hadden die cursus bijvoorbeeld gewoon op de plank liggen. Dat hadden we kunnen doen. Daar had ik er dan minimaal 1000 van kunnen verkopen, dus 1 miljoen omzet. En op dat moment heb ik wel, ja, dat is misschien een beperking in mijn karakter. Dan denk je daar wel even aan. Oh ja, als het financieel al niet zo goed gaat, ja, die miljoen, het is legaal. Ja, en dan ga je erover nadenken en dan denk je, oh, wat zou... Munger doen? Wat zou Buffett doen? En dan is het weer zo'n reputatietest van... het is binnen no time verloren. En als ik daarmee als graaier in de krant zou komen... Ja,
dan ben je klaar. Hadden we hier niet gezeten.
Dan hadden we hier niet gezeten. Want wat waarschijnlijk de luisteraars die we hebben... en ik weet zeker de leden die we hebben... hadden dat niet geaccepteerd. Maar er zijn dus wel heel veel ondernemers... die daar op die manier van gebruik maken. Die daar eigenlijk, als je door een moreel kompas kijkt... daar geen recht op hebben.
Nee, en dit is ook weer een mooi voorbeeld. If you show me the incentive, I'll show you the outcome. Ja, als je iedereen 1000 euro geeft en ja, je mag er alles besteden. Ja, dan gebeuren er dit soort dingen.
Ja.
Hey Jan. Dus dit klinkt trouwens heel cynisch, hè? Maar ik denk als je mensen geld geeft om zichzelf te ontwikkelen, dat er over het algemeen goede dingen van komen. Maar ja, als je dat op zo'n manier doet en schaarste creëert en zo'n hype erom en zo weinig aanbod en veel vraag, dan worden mensen minder kritisch.
Ja, ja. En Jan, wat is nou jouw belangrijkste les van Munger die jij tot in je haarvaten de rest van je leven bij je wil dragen, eventueel aan eventuele kinderen door wil geven.
Ja, dat is dat afgunst de ergste zonde is van allemaal. Dat is dus, it's not greed that drives the world, dus niet hebzucht, maar het is envy, afzucht. En ik denk dat dat zeker in deze tijden echt een, ja, super belangrijk is om te onthouden. Want kijk, er zijn altijd mensen om je heen die het beter hebben. En het en social media maakt het gewoon heel eenvoudig om te zien, om de beste momenten uit een andermans leven te zien. En we overschatten hoe blij andere mensen zijn met hun leven ten opzichte van hoe blij ze daadwerkelijk zijn. En dat zorgt gewoon voor dat je denkt, was ik maar zoals die persoon? En dat je eigenlijk die ander het misgunt en dat je jezelf in dat proces ongelukkiger wordt. Terwijl Munger altijd zegt, joh, als we kijken naar Carnegie en Rockefeller, de rijkste mensen van 100 jaar geleden, of iets meer dan 100 jaar geleden, dan hadden die geen penicilline, geen, tv was er nog niet. Ze hadden geen afwasmachine, ze hadden geen goede toegang tot zorg. Ze hadden wel toegang tot die zorg, maar die zorg was gewoon nog heel slecht. Al die dingen hebben we nu wel. Dus ons, zelfs van de onderste helft qua inkomen van Nederland, heeft die mensen, iedereen heeft het gewoon beter dan toen. En we zijn wel misschien wel ontevredener, omdat we gewoon onszelf meer vergelijken, omdat we meer afgunstig zijn. En ik denk dat ja, tot gewoon heel veel irrationele keuzes leidt en tot heel veel onnodige haat en wrevel in de samenleving. En als ik iets zou onthouden en als ik iets is wat ik mijn kinderen later ga bijbrengen, dan is het dat je jezelf niet met de ander moet vergelijken. En dat je blij moet zijn wat je zelf hebt en wie je bent. Want daar heb je ook invloed op.
Ja, wat heel moeilijk is, uiteraard. Ja,
jij moet ook even je ding zo. Maar volgens mij wil je er eerst even op inhaken.
Ja, nou, ik denk inderdaad dat deze jaloezie op anderen, dat de buurman een Ferrari rijdt. Ja, dat wat jij zegt, dat is toch zo bizar dat we nu, als je kijkt naar besteedbaar inkomen, dat we 10, 20, 30 keer zo goed hebben dan de mensen van de jaren 30 toen Munger nog een kind was. En dat we misschien per saldo ongelukkiger zijn. Ja, dat komt denk ik echt puur door jaloezie en afgunst.
Ja, en ik denk dat social media daar echt niet aan bijdraagt.
Nee, dat is echt killing.
Ja. Dat is echt, wat je denkt gewoon, iedereen, niemand post een foto dat hij voor in de kerk zit met zijn handen, met zijn hoofd in de handen, huilend omdat je afscheid moet nemen van iemand. Dat soort foto's komen niet op internet. Dus iedereen post zijn mooiste vakantiefoto, zijn meest perfecte plaatje. En dat, ja, als je daarvan bewust bent, dan kan je prima social media gebruiken. Maar als je daar niet van bewust bent, dan is het killing.
Ja, nou, ik had een foto van deze podcast op de Instagram gezet. En daar hebben we dus allebei een jas aan. En daar kwamen een paar reacties op. Van dat mensen vonden het eigenlijk heel prettig dat wij zo zielig waren. Omdat de interpretatie was dat wij de gasrekening niet konden betalen. En dat daardoor we een jas aantrokken. En dat mensen dat dus mooi vinden. Als je het beter hebt dan iemand, is dat natuurlijk extra leuk.
Ja. Nou ja, ze hebben ook helemaal gelijk.
Ja.
Ik zit hier lekker in mijn jas.
Ondanks de daling met de gasprijs.
Lekker man.
Oké, ja.
Jouw ding.
Leuk dat je vraagt. Hartstikke leuk.
Ja. Jij begint er niet over, hè?
Nee, mijn ding is, en ik zat me daar 2 weken geleden weer over op te vreten toen ik 's avonds een paar keer een politiek debat opzette. Munger zegt, je mag pas een mening hebben als je de argumenten van degene die tegenover je staat, dus degene met de tegenovergestelde mening, beter kent dan diegene zelf. En anders moet je gewoon je mond houden. En dat is natuurlijk iets wat je niet in de politiek zit op geen enkele manier. Dat is niet wat je ziet in de verdeeldheid die Israël en Gaza ook veroorzaakt in de Nederlandse maatschappij. Terwijl ik me afvraag hoeveel van de mensen die daar hard iets over roepen er überhaupt een boek over lezen. Nou, ik ben er zelf ook schuldig aan. Ik baseer al heel lang, besefte ik me, mijn politieke opvatting op het lezen van 1 boek. Terwijl dat dus 1 perspectief is. van één schrijver. Ja, eigenlijk mag ik daar niks over zeggen. Nou, het bevalt me inmiddels heel goed dat ik me buiten politieke discussies houd. Dat lukt soms niet helemaal, moet ik zeggen. Maar het lukt aardig. Maar zoiets, als we dat allemaal zouden doen, en dan dus bijvoorbeeld gewoon de experts aan het woord laten en niet allemaal een oordeel hebben, ja, is de wereld een veel mooiere plaats en zijn er ook geen wereldoorlogen, denk ik.
Nee, dat vooropgesteld. Die zijn dan uitgestorven.
Ja.
Ja, waar zou Munger nu zijn? Naast wie zou die zitten als die boven in de hemel zit, als die er is? En naast al zijn helden, want hij heeft misschien wel duizenden boeken gelezen van schrijvers die er nu niet meer zijn. Dus die gaat hij allemaal ontmoeten.
Ongetwijfeld Henry Kissinger, die een dag later vandaag eigenlijk is gegaan. 100 jaar, ook een briljant slimme vent. En degene die jij gaat zeggen, dan ga ik het even invullen voor je, Benjamin Franklin.
Ja. Hij zit denk ik sowieso nog wel een paar weken te praten met Benjamin Franklin. Een van de founding fathers van de USA. En ook uitvinder van meerdere producten. Volgens mij heeft hij de boekdrukkunst uitgevonden. En een heel groot man. Daar was Munger helemaal gek van. En dat was misschien ook nog wel de takeaway. Ontwikkel je zo breed mogelijk. Niet alleen maar over beleggen lezen, zo breed mogelijk. Dus ik denk dat Munger hier een hele grote borrel heeft, ook als niet-alcoholist. En dat hij het fantastisch vindt om met iedereen bij te kletsen.
Ja. En ondanks dat Munger een IQ had van 150, geeft hij ook altijd heel veel hoop voor mensen niet met een IQ van 150, zoals ik. Dat je ook gewoon met doorzettingsvermogen en passie, ja, eigenlijk de slimmere mensen kan verslaan. Puur door rationeel te zijn. Puur door dat lange termijn perspectief. En puur door je reputatie en goede relaties op te bouwen. Als je een goede partner wil, zijn les is van, ja, wees een goede partner.
En aan dat rijtje, die opzomming toevoegen, denk ik ook soldier on, wat hij zegt. Weet je, als je 99 jaar oud wordt, dan krijg je heel veel tegenslag op je pad. Dat is gewoon een kwestie van statistiek, dat kan niet anders. En ja, gebruik, omarm dat. Weet je wel, je hoeft er niet blij mee te zijn. Maar ja, omarm het, accepteer het, vecht er niet tegen en probeer er wat van te leren. En leef vooral door. Soldier on, dat prachtig had hij dat nog zei.
Soldier on, ja, hij zegt dat, doe gewoon de aanname dat het leven pittig is, dat het leven zwaar is. En als je je dan afvraagt of je dat aan kunt, als het antwoord ja is, ja, dan heb je eigenlijk gewonnen. En dat is Munger en dat is stoïcisme. Fantastisch. Dankjewel, Jan.
Ik denk dat we hem heel erg gaan missen. Ik denk dat wordt in mei, als hij het niet meer is bij Berkshire, dat wordt, is een groot man verloren gegaan. En ik ga hem zo heel erg missen.
Ja, ik ook. Ik vond het echt even, toen ik het gisteren aan het ontbijt hoorde, ja, was het echt even slikken. En ja, we kunnen denk ik ook wel het leven van Munger vieren. Dus als er iemand heeft laten zien hoe je moet leven. En hij zal waarschijnlijk de eerste zijn die zeggen, ja, zit er niet te lang over in. Wie ben ik nou? Maar ja, ik denk dat we hem ongekend dankbaar zijn. En we hopen dat zijn rechterhand Buffett nog een tijd door kan gaan. Zodat hij ook die wijsheid die hij van Munger heeft gekregen uit eerste hand ook nog kan doorgeven. En wij hebben dat ook even geprobeerd in deze podcast als een soort van eerbetoon, een bonus aflevering.
Volgende week gaan we het gewoon weer hebben over andere zaken. Of gaan we het hebben over brokers?
Ja, de schandalen bij de brokers. Schandalen, de grote verborgen kosten. Want wij overwegen om van broker te wisselen. Of dat gaan
wij vinden het wel schandalig. Wij vinden het schandalig.
Wij vinden het schandalig, hè? Ja. Dat mag wel gezegd worden. Dus een deep dive over brokers. Ook op basis van een deep dive over interactive brokers die we al hebben verstuurd. Die hebben de leden uiteraard al geluisterd. En gaan wij gewoon brokers vergelijken.
Gaan we op een eerlijke door manier.
Ja.
Soldier on.
Dankjewel, Jan. Dankjewel, luisteraar. Dankjewel, Charlie.